Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, op bij de voortgang rekelijk vermenigvuldigd van God en Vader en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen Psalm 48, het eerste en het vierde vers. De Heer is groot, elk zing zijn lof, in Salem, stad en tempelhof, waar onze God bij zuivere tonen op zijn heilige berg wil wonen. Hoe schoon, hoe welgelegen, wat vreugd voor daar, wat zegen is Sions berg, hoe groot, hoe blij, hoe heerlijk aan de noorden zij. Wees die de Godstad roemt, de stad des grote konings noemt. Wij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. Gelijk uw naam is grote koning, bij ons terecht geprezen, zo is uw roem gerezen. En bij de volken zeer vermaakt, tot aan het uiterst eind der aard. Uw rechterhand die het kwaad niet duldt, is met gerechtigheid vervuld. Het eerste en vierde vers van Psalm 48.
Thank you.
vrienden, hoor nu het woord van God uit het evangelie naar Lucas. Daarvan het 12e hoofdstuk, te beginnen bij het 35e vers. Ik noem u Lucas 12, vanaf het 35e vers.
Laat dan uw lendenen om God zijn en de kaarsen brandende. En zijt gij de mensen gelijk die op hun Heer wachten, wanneer hij wederkomen zal van de bruiloft, opdat, als hij komt en klopt, zij hem terstond mogen opendoen. Zalig zijn die dienstknechten, welke de Heer, als hij komt, zal wakende vinden. Voorwaar ik zeg u, dat hij zich zal omgorden, en zal hen doen aanzitten en bijkomende, zal hij hen dienen. En zo hij komt in de tweede nachtwaking, en komt in de derde waking, en vindt hen alzo, zalig zijn die dienstknechten. Maar weet dit, dat indien de Heer des huizes geweten had, in welke uren de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Gij dan, zijt ook bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen. En Petrus zeide tot hem, Heere, zegt gij deze gelijkenis tot ons, of ook tot allen? En de Heere zeide, wie is dan de getrouwe en voorzichtige huisbezorger, die de Heer over zijn dienstboden zal zetten, om hun ter rechte tijd het bescheiden deel spijs te geven? Zalig is die dienstknecht, welke zijn Heer, als hij komt, zal vinden al zodoende. Waarlijk, ik zeg u lieden, dat hij hem over al zijn goederen zetten zal. Maar indien die dienstknecht in zijn hart zou zeggen, mijn Heer vertoeft te komen, en zou beginnen de knechten en de dienstmaagden te slaan, en te eten en te drinken en dronken te worden, zo zal de Heer van die dienstknecht komen ten dage, in welke hij hem niet verwacht, en ter uren die hij niet weet, en zal hem afscheiden, en zal zijn deel zetten met de ontrouwen. En die dienstknecht, welke geweten heeft de wil zijns Heeren, en zich niet bereid nog naar zijn wil gedaan heeft, die zal met vele slagen geslagen worden. Maar die dezelfde niet geweten heeft en gedaan heeft dingen die slagen waardig zijn, die zal met weinige slagen geslagen worden. En een iegelijk, wien veel gegeven is, van dien zal veel geëist worden. En wien men veel vertrouwd heeft, van dien zal men overvloediger eisen. Ik ben gekomen om vuur op de aarde te werpen. En wat wil ik, indien het alreede ontstoken is? Maar ik moet met een doop gedoopt worden. En hoe word ik geperst totdat het volbracht zij? Meent gij dat ik gekomen ben om vrede te geven op de aarde? Nee, zeg ik u, maar veel eer verdeeldheid. Want van nu aan zullen er 5 in een huis verdeeld zijn. 3 tegen 2 en 2 tegen 3. De vader zal tegen den zoon verdeeld zijn. En een zoon tegen den vader. De moeder tegen de dochter. En de dochter tegen de moeder. De schoonmoeder tegen haar schoondochter. En de schoondochter tegen haar schoonmoeder. En hij zeide ook tot de scharen, wanneer gij een wolk ziet opgaan van het westen, terstond zegt Gariden, er komt regen, en het geschiet al zo. En wanneer gij de zuidenwind ziet waaien, zo zegt hij, er zal hitte zijn, en het geschiet. Gij geveinzen, het aanschijn der aarde en des hemels weet gij te beproeven, en hoe beproeft gij deze tijd niet? En waarom oordeelt gij ook van uzelf niet hetgeen recht is? Want als gij heen gaat met uw wederpartij voor de overheid, zo benaastig u op den weg om van hem verlost te worden, opdat hij misschien u niet voor de rechter trekken, en de rechter u den gerechtsdienaar overleveren, en de gerechtsdienaar u in de gevangenis werpen. Ik zeg u, gij zult vandaar geen zins uitgaan, totdat gij ook het laatste penningsken betaald zult hebben.
Laten wij ons nu voor God verootmoedigen en hem om zijn genade smeken. Heere, wat zijt u groot en goed dat wij hier ook vanmorgen bijeen mogen komen en dat u ons al in het leven spaarde en dat er in ons hart nog een begeerte mocht zijn, gewilligheid om naar uw huis te komen, om deze dag te beginnen met het luisteren naar uw woord en het ons nederbuigen aan uw voeten. Heere, daar zijn brede stromen, ook van ons volk, die deze dag in zonderheid tot een zondedag maken, waarin ze zich vermaken en drinken van de wateren deze wereld en met de geneugten van deze wereld. En Heere, wij hebben onszelf niet uitverkoren. We hebben onszelf niet afgezonderd. Wij zijn niet beter. Ook wij zijn wereldse mensen, van u afgekeerd. We kennen u niet. Van nature heeft niemand lust u te vrezen, ook wij niet. En als we hier dan toch vanmorgen mogen zijn, dan is dat aan u te danken. En aan uw liefde, aan uw trouw. Dan wilt ge ons nog roepen en leiden. En dan stelt ge ons in het licht van uw aangezicht. En dan omringt ge ons met uw waarheid als met een gordel. En u trekt ons tot u. Heere, uw naam alleen is daarvan de oorzaak. En komt daarvan de eer toe. En nu vragen we van u, of dat we daar vanmorgen een indruk van mogen hebben. Haal ons uit de sleur van ons werelds leven. En breng ons onder het besef van uw goddelijke ontferming. Dan zullen we ons schamen dat wij hier mogen komen terwijl ge anderen voorbij gaat. Die ge laat leven naar het goeddunken van hun hart. Die juichen en vrolijk zijn over vergankelijke dingen. Die een andere dienst tot hun godsdienst gemaakt hebben. En hulde en eer bewijzen. En aanbidding toebrengen. Wij mogen weten dat gij alleen de lof en de dank moet worden toegebracht. Dat alleen het leven ligt in de aanbidding van u. En dat gij met uw goddelijke kracht en door uw eeuwige barmhartigheid uw gemeente, die ge ten eeuwige leven verkoren hebt, vergaderd onder prediking van uw woord en door de werking van uw geest. Een volk dat eeuwig bij u mag leven, dat verlost van de zonde, uw aangezicht in gerechtigheid mag aanschouwen. Voor wie in dit leven reeds de beginselen van de eeuwige vreugde waar worden, die een schat in het oog krijgen die de wereld niet kent, die een parel ontdekken, waar ze graag al de parelen van hun leven voor willen inruilen, waar ze hun geluk, hun eeuwige blijdschap in mogen vinden. O Heere, laat het eens zien aan zoveel die u niet kennen, die door uw goede hand hier gebracht zijn, maar die die verborgen omgang met God missen, die de innerlijke vrede in hun hart nimmer smaakten, die nooit in oorlog gekomen zijn met zichzelf, die zichzelf nooit een ellendige zondaar gezien hebben, en het beweend en uitgedragen aan uw voeten, en gesmeekt om redding en ontferming, die nog nooit de zoete kracht van uw genade in hun hart hebben ervaren, en daarom ook nog nooit verbroken zondaren geweest zijn, die God zo hartelijk de eer mochten gunnen. Ach, dan bent u toch machtig om het vanmorgen te doen. Ga ons niet voorbij, Heere. Trek u tot ons in. Maak uw wandelingen onder ons. Spreek door uw genade tot de harten van zondaren, opdat ze zich tot u bekeren mochten. Maar Heere, laat het ook zegen achter afwerpen voor uw volk, dat naar uw huis gevlucht is, naar uw huis getrokken is, naar uw huis gebracht is door uw goede hand, om spijzen voor hun ziel te mogen ontvangen. In de gemeenschap met u, Heere Jezus Christus, die het brood des levens bevonden wordt. Er is ook zoveel in het leven van uw kinderen, dat de toegang tot u telkens weer bedekt. Dat een sluier opwerpt tussen u en onze ziel. Dat ons van onze vrede berooft. Dat onze blijdschap uitdooft. Dat ons het pad zo zwaar maakt. En nu vragen we van u, als we vanmorgen hier gekomen zijn, ieder met onze eigen leegte en zonde en ellende, of u ons met licht van uw genadige aangezicht wil bestralen,
opdat we de weg terug weer vinden mochten. Want onze ogen zijn op u gevestigd. Gij zijt ons leven. Ons leven is met Christus verborgen in God. Gij zijt de schoonste onder de mensenkinderen. Gij zijt de bruidegom van uw kerk. Op u hebben onze vaders vertrouwd. Op u hebben ze betrouwd en ze hebben u als een waterstroom aangelopen. En ze zijn niet schaamrood geworden. Heere, gij zijt ook onze verwachting geworden. Gij hebt ons een hoop gegeven. We kennen de droefheid der zonde en de blijdschap in Christus. Maar ons leven getuigt tegen ons en onze dagelijkse afzwervingen en omdolingen van u maken het dikwijls donker in ons leven. Kom u weer tot ons. Trek u ons, opdat we uw voetstappen mochten drukken. Opdat we u weer mochten zien in uw genade en uw gerechtigheid. En dat het dierbaar kruis van Christus onze staf en onze stok werd. Dat het onze hoop werd in dit moeitevol leven. Dat die vertens voor ons weer nabij mochten komen van genade en liefde. Ja, laten degenen die op uw zaligheid wachten, in de veroordeling van zichzelf die gerechtigheid mogen omhelzen, waarin de Vader tevreden is, uw toorn is geblust en onze ziel het leven ontvangt. Kom, Heer Jezus, met uw dierbare geest, u hebt het beloofd aan de zulken. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom weer tot u. Ik zal u mijn geest geven. En die zal bij u blijven. Tot in der eeuwigheid. Heere, gij hebt het beloofd. En gij hebt het gedaan. Doe het ook in ons hart. Altijd weer. Gedenk u ook aan onze zieken. Aan alle die hier niet konden komen. Wil ze ook daar waar ze zijn. Een zegen geven op deze dag. Laat ze weten. Dat alle tegenspoed. Niet altijd tegen hen is. Net zo min als dat alle voorspoed altijd voor ons is. Vaak is tegenspoed voor ons en voorspoed tegen ons. Heere, geef dat ze uw slaande hand mogen opmerken en hun rechter om genade bidden. Dan is het verwachting, want gij plaagt of bedroeft de mensenkinderen niet van harte. Wij bevelen ze aan u, die zo lang ziek zijn, die niet meer beter kunnen worden, die hun krachten voelen bezwijken, die de poorten des doods reeds zien. Trouwe God, sterk ze in hun kruisweg en verlicht u hun verstand en verwarm u hun hart en laat ze zich werpen op Gods barmhartigheid. Ze zullen niet beschaamd worden. Denk u aan alle die in rouw en moeite, in droefenis en eenzaamheid hun weg gaan en vertroost u ze. Wees uw kerk nabij. Zegen uw dienstknechten. Gedenk aan allen die uw arbeid gaf in uw wijngaard. Ook een broeder uit de Raderkerk die vandaag elders dienstwerk zal waarnemen. Sterk u hem daartoe. En verlicht u zijn verstand. En verwarm u ook zijn hart. En mogen we in deze morgen en in deze dag met onze kinderen naar u luisteren. Ook onze kinderen. Laat ze er iets van mogen begrijpen. Het leven is maar kort. En de dood wenkt ieder uur. En we moeten alle sterven. En we weten de dag van onze dood niet. Dat we dan bereid zouden zijn. U hebt het gezegd. We hebben het gehoord uit uw woord. In wat uren dat ge het niet meent, dan zal de Zoon des mensen komen, dat dan uw lendenen omgord zijn en uw lampen branden, en dat we u zo zouden mogen verwachten. Hoor de der gebeden, zegen daartoe uw woord aan ons aller hart en vergeef u ons onze zonden en trek u met ons op om Jezus wil. Amen. Wij willen u zingen Psalm 97, het tweede en het derde vers. En terwijl krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven de Heere af te zonderen voor diaconie en kerk. Een vuurgloed gaat hem voor. de ganse hemel door en blaakt aan alle zijden hem, hen die zijn macht bestrijden. Zijn felle bliksem schicht snel door als werk, verlicht de ganse wereld kloot, het uitreek ziet ze nood en eist en beeft en zwicht. Het gebergte smelt als was en wordt geheel tot as voor het aangezicht des Heren. Wien al wat leeft moet eren. Het verbaast de hemel rond, meldt in dienaren stond zijn billijkheid en macht. De volken zien zijn kracht op uitreiks ruime grond. Het tweede en derde vers van Psalm 97.
U willen verkondigen, staat in Lucas 12, vers 49. Lucas 12, vers 49, het eerste gedeelte. Ik ben gekomen om vuur op de aarde te werpen. Deze tekst spreekt ons van de Heilige Geest, die Christus in deze wereld zendt als een vuur. Waar de naam van God gepredikt wordt, daar wordt hij gepredikt als een vuur. Daar komt scheiding, zoals het in het begin van de wereld. Als God tot een van hem afgevallen mens komt, dan zegt God, het is afgelopen. Het is afgelopen met de vriendschap
tussen de duivel en tussen mijn volk, mijn mensheid. Dan zegt hij, ik zal vijandschap zetten. Dat was het eerste woord van Gods genade. Ik zal vijandschap zetten. Als daar de mensen en de duivel schuldig aan zijn voeten ligt, dan is het eerste woord van Gods genade, ik zal vijandschap zetten. Ik maak scheiding tussen u, de duivel, en tussen deze vrouw, mijn kind. Een eeuwige strijd zal daaruit voortkomen, zolang de wereld zijn zal. God maakt scheiding. We zien het door de hele geschiedenis. Hij trekt ontfermend, maar dan ook schiftend, uitreddend, de wereld door. Ze komen eruit, zit dat ook niet in het woord uitverkorenen? God schift, God trekt ze eruit. Ze hoorden eerst bij de massa, ze hoorden bij de wereld, ze hoorden bij de mensheid die verdoemelijk ligt voor God. Maar nu komt God met zijn heilige geest, met zijn vuur, en hij loutert en hij schift en hij trekt uit, uitverkoren. Dat wil zeggen, die eruit getrokken zijn, die alleen gezet zijn, dat heeft een ander gedaan. We hebben onszelf niet uitverkoren. We hebben onszelf niet uitgetrokken uit de wereld. We hebben onszelf niet afgezonderd van de mens van deze wereld die zijn godsdienst zoekt in alles, behalve in de gemeenschap met de levende God. Straks in de dag van het gericht, als Jezus komt, dan zal hij zijn engelen bevelen. En wat zullen die engelen doen? Die zullen eruit trekken, de uitverkoren, en die zullen ze aan zijn rechterhand zetten. En die zullen zien hoe dat al de overigen in het helse vuur geworpen zullen worden. Die zullen het oordeel aanschouwen. En dan zullen ze met Christus de eeuwige zaligheid binnengaan. Weer dat uittrekken, dat louteren, dat scheiding maken, dat afzonderen, dat alleen stellen, dat tot een ander volk maken. Geliefden, Christus belooft zijn geest. We leven tussen de hemelvaartsdag en tussen het Pinksterfeest. De kerk na de hemelvaartdag heeft er naar uitgezien. Met blijdschap hebben ze in Jeruzalem de geest verwacht, die hij beloofd had als een vuur. Met een heilige geest zouden ze gedoopt worden. En met vuur dat hij op de aarde werpen zou. En daar hebben ze naar verlangd. Daar hebben ze naar uitgezien. Daar hebben ze om gebeden. In die verwachting waren ze eendrachtiglijk bijeen. Zelfs Maria, waar even tevoren nog het zwaar door haar hart gegaan is, toen ze haar lieve jongen, haar kind, haar eerstgeborene, in wie zij haar zaligmaker gevonden had, zag sterven aan het kruis. Die is nu ook blij. Die heeft even al de andere levende verwachting. Die ziet nu ook naar de dag dat hij vuur op de aarde werpen zal uit. Ze verwacht het. Dan zal de scheiding komen. Dan zal hij bewijzen dat hij niet diegene was waar de Joden hem voor hielden en waarom ze hem gekruisigd hebben. Maar dan zal hij zich krachtiglijk bewijzen te zijn. De Zoon van God. De Messias. De Verlosser van zijn volk. Ze zagen uit naar dat vuur dat hij op de aarde werken zou. Jezus zegt tegen zijn discipelen dat ze daar naar uit moeten zien. En dat ze daarop wachten moeten. Het schriftgedeelte dat we samen gelezen hebben begint met die woorden: laat uw lendenen omgorst zijn en uw lampen brandende. Er staat kaarsen, maar dat is fout. Dat is roos. Uw lampen moet het zijn. Men kende geen kaarsen in die tijd, alleen lampen. En uw lampen brandende. Laat uw lampen brandende zijn, uw lendenen omgord. En zijt gij de mensen gelijk, die op haar hier wachten, wanneer hij wederkomen zal van de bruiloft. Opdat als hij komt en klopt, zij hem daar stond mogen opendoen. Jezus kiest hier het beeld van de bruiloft. Men wist niet hoe lang het duren zou, dat wist men in het oosten nooit. Dat kon met een dag klaar zijn, maar het kon ook wel 14 dagen duren. Maar een bruiloft, ja, werd nu eenmaal binnen een bepaalde tijd en ook binnen een beperkte tijd gevierd. Het mocht dan uiterst 14 dagen duren, maar het duurde natuurlijk geen half jaar. En daarom zegt de Heere met dit beeld, zij dan wachtende en wakende als een dienstknecht die zijn Heer verwacht, die niet een eindeloze buitenlandse reis aan het maken is, maar die dan toch maar slechts naar een bruiloft gaat. Hij komt. En dan zegt Petrus, Heere, geldt dat ook voor ons? Heere, zegt gij deze gelijkenis tot ons? Of ook tot de anderen, tot allen? En dan zegt de Heer, ja, dat zeg ik ook tot u. Wie is dan die getrouwe en voorzichtige huisbezorger die de Heere over zijn dienstbode zal zetten om haar de rechte tijd het bescheiden deel spijs te geven? Wie zijn de dienstknechten, zegt hij? Natuurlijk, dat zijt gij, Petrus. En Johannes en Jacobus, dat zijt gij. Gij zijt die dienstknechten, die dienstbode, die de Heere aangesteld heeft. Natuurlijk, dat geldt u, dat geldt juist u. Dat geldt mijn gemeente. En dat geldt de opzieners der gemeente, dat geldt juist u. Een gemeente die zomaar wat voortsukkelt. Een gemeente die niet voortdurend in de crisis is. Een gemeente die niet in brand staat, is de gemeente van Jezus Christus niet. Dat zijn de gezapige meelopers aan de kant van de weg. Dat zijn de mensen die wat zitten mee te dutten op de tribune. Maar ze spelen niet mee. Ze strijden niet mee. Ze zijn er niet wezenlijk bij betrokken. Natuurlijk, Petrus, dat zijt gij. Wie zou er nu meer moeten uitkijken en wie zou er ernstiger zich voor moeten bereiden op de dag van zijn wederkomst, op de dag wanneer hij zijn werk zal afmaken, dan juist gij, die reeds door dat vuur getroffen zijt. Zalig die dienstknecht, welke zijn Heer als hij komt, zal vinden al zo doende, zegt hij. Ik ben gekomen om vuur op de aarde te werpen. Zegt hij, na ons tekst, dat zal hier in openbaar komen. Er zal verdeeldheid komen. Waar brand is, daar komt onrust. Daar beginnen de mensen zenuwachtig te worden. Daar gaan ze roepen. Ik ben gekomen om vuur op de aarde te werpen. En wat zal dat voor uitwerking hebben? Nou, zegt hij, dat is niet alleen de scheiding tussen het geroep der wereld en tussen het geroep der kerk, maar dat is ook de scheiding in de kerk. Dat is ook de scheiding onder mijn volk. Dat is zelfs de scheiding in een gezin. Hij zegt niet, dan zullen ze verdeeld zijn. De supporters van Feyenoord tegen de gemeente van Jezus Christus. De 200.000 heidenen die op de koolsingel hun God kussen. En de gemeente die op zondagmorgen gezapig verzameld is rondom mijn woord. Nee, o zeker, daar komt ook reeds een scheiding in openbaar. Tussen de kinderen der wereld die hun godsdienst gekozen hebben. Waar het duidelijker dan ooit in openbaar komt wat de godsdienst is van de mens deze eeuw. Want de mens kan nu eenmaal niet buiten godsdienst. Hij moet toch een God hebben die aanbidt. Hij moet toch iets hebben waar hij voor nederknielt. Hij moet toch iets hebben waar hij overwinnen kan van blijdschap. U hebt het natuurlijk gelezen. En het kan ons niet onberoerd laten. Dat er duizenden en duizenden mensen zijn die kunnen wenen. Die tranen kunnen schreien. Die in pure afgoderij de beker kunnen kussen die hun in de hand gevallen is. Dat is godsdienst. De voetbal is een religie geworden. Dat ze hebben een heilige God die ze aanbidden. En daar juicht de mens mee. Wij ook misschien. Onder ons ook. Kom, ik wil het toch niet aan voorbij gaan. Het is een teken van de tijd. Van de tijd waarin de mens zegt, geen God en geen meester. Maar zie je wat hij tot een God maakt. Hij maakt het stof tot een God. Hier herhaalt zich wat Jesaja gesproken heeft tot het trouweloze volk van Israël. Hij zegt, je plant een olmboom en de regen maakt hem groot en dan hou je hem af. En dan maak je van die olmboom een God. Het ene stuk, zegt hij, werp je in het vuur en je bakt er koeken bij. En je warmte je bij en je zegt, ja, ik ben warm geworden. En van het andere deel maak je een God en je buigt je zich voor neder. En je zegt, gij zijt onze God en gij hebt ons verlost. Een mens kan niet zonder godsdienst. Dan komt de scheiding openbaar tussen de kerk en tussen de wereld. Tussen de mens van deze eeuw, die brood en spelen tot zijn God gemaakt heeft. En de gemeente van Jezus Christus, die door de genade van God mag weten van de ene ware God en van zijn Zoon Jezus Christus, die hij gezonden heeft. Maar
Denk niet dat het vuur alleen tussen deze twee groepen scheiding maakt. Nee, Jezus trekt de band veel nauwer. Hij zegt, het vuur, dat maakt ook scheiding in het christelijk gezin. Hij zegt, daar zal verdeeldheid zijn. 5, 3 tegen 2 en 2 tegen 3. De vader tegen zijn zoon, de zoon tegen de vader. De moeder tegen de dochter tegen de moeder. En de schoonmoeder tegen de schoondochter en de schoondochter tegen de schoonmoeder. Die verdeeldheid die trekt door, dwars door de gemeente en dwars door het christelijk gezin. Nu zegt Jezus, daartoe ben ik nu op de wereld gekomen. En daartoe geef ik nu mijn geest. Ik ben gekomen om vuur op de aarde te werpen. In Johannes 16 staat, wanneer dat vuur zal gekomen zijn, wanneer die geest zal gekomen zijn, dan zal die geest de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En dan staat er achter van zonde, omdat ze in mij niet geloofd hebben. En van gerechtigheid, omdat ik heen ga tot een vader. En van oordeel, omdat de overste van deze wereld geoordeeld is. Dat is dat vuur. U zult zeggen, wat betekent dat? Als Christus vuur op de aarde werpt, zegt hij, dan zal die geest overtuigen van zonde. Van zonde, nou ja, die mensen die wisten toch wel wat zonde was. Dat volk van Israël wist toch wel wat zonde was. Nou, daar ben ik nog niet zo zeker van. Of ze recht zicht hadden op de zonde, wat zonde eigenlijk was. Ze dwaalden in die kennis. Ach zeker, natuurlijk, ze wisten wel dat tollenaars zondaars waren. En ze wisten wel dat hoeren het koninkrijk van God niet konden beërven. Natuurlijk wisten ze dat wel. Zij wisten wel dat die grove overtredingen van de Levitische wet de verwerping tot gevolg hadden. Die zal uit het midden van het volk worden uitgeroeid. Natuurlijk, dat kenden ze wel. Dat stond schier in elke wet die God aan Israël gegeven had. En toch zegt Jezus dat niet. Als hij zegt, die zal de wereld overtuigen van zonde, dan geeft hij onszelf de oplossing in die volgende zin. En dan zegt hij, van welke zonde? Van deze zonde. Omdat ze in mij niet geloofd hebben. Dat was de zonde van Israël. Dat was de zonde. Omdat ze in mij niet geloofd hebben. O zeker, het was zondig als Israël de wet overtreed. Het was zondig als de tollenaren de zijde van de vijand kozen. Het was zondig als er zoveel lichte vrouwen waren die hun leven vergooiden. Het was zondig als er zoveel mensen waren die op allerlei wijze de geboden des Heren overtraden. Maar dat zegt Jezus, is niet de zonde. De zonde, als ik vuur op de wereld zal werpen, is dat ze in mij niet geloofd hebben. Die geest die zal de wereld overtuigen van zonde. Van zonde, omdat ze in mij niet geloofde. Maar je kunt zo vroom zijn als een farisee. Dat je de deur van het huis van een tollenaar voorbij gaat. Met uw klederen opgetrokken. Opdat de zoom van uw mantel het onheilige huis van de zondaar maar niet mogen raken. En je misschien onrein zou worden. U begrijpt wel wat ik bedoel. Je kan zo vroom zijn. Dat u tot een verdediger van de oude waarheid wordt uitgeroepen. En dat u haar zijn weet wat God eist en wat God niet eist. Maar buiten de kennis van zijn gerechtigheid bent u dieper verloren dan tollenaren en dan hoeren. Jezus zegt, die zullen u voorgaan in het koninkrijk Rome. Wat is de zonde van Israël geweest? De zonde van Israël is geweest dat ze in hem niet geloofd hebben. Dat ze uitgeroepen hebben, kruist hebben. Kruist. En dat is nou de uitwerking van dat vuur. Dat de Heere op de aarde werpen zal. Kijk maar, straks op de Pinksterdag, dan ziet u. Dan daalt de bliksem van de hemel. En dan slaat hij in bij 3000 mensen tegelijk. En dan liggen ze verteerd, verkoold op de aarde. Geestelijk. Geestelijk platgeslagen. En waarom? Omdat Petrus gezegd heeft, gij hebt Jezus gekruisigd, uw redder en uw zaligmaker. Heb uw verlosser gesmaakt. En dan vallen ze. Dan slaat de bliksem in.
en dan blijft er niets meer van over. Dan kruipen ze als een verachtelijke worm voor God in het stof. En dan roepen ze uit met wenende ogen en samengevouwen handen. Gena, o God, gena. Die zal de wereld overtuigen van zonde. Van zonde, omdat ze in mij niet geloofd hebben. En van gerechtigheid, omdat ik heen ga tot een vader. Wat betekent dat? Wel, als dat vuur op de aarde geworpen wordt, zegt Jezus, dan zal die Heilige Geest de wereld overtuigen van gerechtigheid. Van welke gerechtigheid? Het verschil tussen goed en kwaad. Het verschil tussen fariseeën en tollenaars. Het verschil tussen de kerkmensen en de mensen die het vandaag maar zo eens lekkerder van nemen, omdat zulke mooi weer. Nee, nee. De gerechtigheid van Christus. Die gerechtigheid. Die zal de wereld overtuigen van gerechtigheid. Omdat ik heen ga tot een vader, zeg. Daar bedoelt de Heer Jezus mee. Op Goede Vrijdag, toen leek het, toen scheen het, alsof de Joden toch gelijk hadden. Alsof Pontius Pilatus het toch bij het recht eind had. Alsof Caiaphas het toch juist had. Alsof het volk der Joden terecht had uitgeroepen. Deze is een wraad en een wijnzuiger. Een vriend van tollenaren en van zondaren. Kruist hem, kruist hem. Toen scheen het, alsof Gods gerechtigheid met het vrome volk was. Dat opgelucht na de dood van Jezus terugkeerde naar het paasfeest. Om in Jeruzalem het grote feest te vieren. Ziezo, de onrust was weg. De brand was geblust. Geen onedigheid meer. Geen strijd meer. Geen opstand meer. Geen gekrakeel meer. Rust, rust. Jezus weg, dan hebben wij rust. Toen scheen het alsof het volk van Israël de gerechtigheid had doen zegevieren. En ze meenden het zelf ook. Paulus heeft er later verslag van gedaan. Toen hij de slachtschapen van Christus vervolgde en te dood liet brengen. Hij zegt, ik dacht dat ik goed werk deed. Ik dacht dat ik ijverde voor de Heer. Ik ging voor de Heer door het vuur. Midden op de dag ging ik naar Damascus. Om de dienst des Heeren te volbrengen. En om de naam van de gehaten van de aarde uit te roeien. Want ik had een ijver tot de wet. Ik streed voor de inzettingen des Heeren. Daar was in Jezus van Nazareth gekomen. Het scheen alsof hij het niet zo nauw nam. Hij had gezegd dat onze gerechtigheid overvloediger moest zijn dan de gerechtigheid van de offeranden en van de tiende en van de lange gebeden. Hij zegt, je moet de gerechtigheid hebben door mijn bloed. En dat verstoorde de vrede. Hij zegt, ik ga de brand blussen. En hij was bezig om de onrust weg te nemen. Toen heeft God hem neergeveld. Goede Vrijdag scheen het dat het volk het bij het rechte eind had. Maar toen heeft God alles omgekeerd. En op paasmorgen, en nog duidelijker op Pinksterdag, toen heeft God de rollen omgekeerd. Of liever, hij heeft laten zien dat ze het niet bij het rechte eind hadden. Want die rollen waren al omgekeerd, maar hij heeft ze toen laten zien. Op de Pinksterdag, toen heeft God het duidelijk laten zien dat de gerechtigheid aan de kant van Jezus Christus was. En dat zij het verkeerd hadden. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga tot een vader. Begrijpt u de bedoeling? De Heer Jezus bedoelt, als ik niet zou heen gaan naar de vader, als ik in het graf gebleven zou zijn, als ik dood gebleven zou zijn, dan had het volk van Israël het bij het rechte eind. Dan was ik de Messias niet, dan was mijn leer maar een leugenleer. Dan had ik de mensen bedrogen. Maar nu mijn vader mij uit het graf heeft opgericht en ik heen ga naar de vader, nu zal die geest de wereld overtuigen dat die gerechtigheid die ik gepredikt heb en die ik voorgesteld heb en die door mijn Heilige Geest geschonken werd in het hart van degenen die me gevolgd zijn in mijn vernedering, dat die gerechtigheid bestaan zal voor God. Dat is dat vuur. En van oordeel. Die geest zal op de aarde worden nedergeworpen als een geest van oordeel. Omdat de overste van deze wereld geoordeeld is. Van oordeel. Hier gaat het nog niet zozeer over het oordeel dat straks over het Joodse volk zal komen. Of het oordeel dat straks aan het eind van de wereld zal komen. Dat is er allemaal in betrokken. Maar hier gaat het in de eerste plaats in verband met die uitstorting van de Heilige Geest over het oordeel. Waar die geest van zal overtuigen. Die geest zal ervan overtuigen dat de duivel het verloren heeft. Dat de overste van deze wereld de kop verpletterd is op Golgotha. Daar zal de geest van overtuigen. En dan zal die geest aan de wereld vertellen dat ze die koning niet meer moeten dienen. Want dat hij geen koning meer is. Maar dat ze koning Jezus te voet zullen vallen. Omdat hij macht ontvangen heeft van de Vader in de hemel en op de aarde. Dat is dat oordeel. Als die geest komt, dan roept die geest mensen, dient toch niet langer de zonde. En dient toch niet langer de duivel. Want hij heeft zijn kroon verspeeld. Hij heeft tot aan Goede Vrijdag toe de schuldige gesart en geplaagd en tracht te vernietigen. Maar op Goede Vrijdag heeft hij zijn hand geslagen aan de rechtvaardige, aan de onschuldige. En dat heeft hem zijn kop gekost. En nu komt de Heilige Geest. En die getuigt van oordeel, dat hij geoordeeld is, dat hij in eeuwigheid niet meer zal opstaan. En dat al degenen die aan zijn zijde staan, voor eeuwig met hem zullen vallen. Dat is door hem. En dan roept die Heilige Geest, dien die koning, die van mijn vader macht ontvangen heeft om koning te zijn over zijn kerk. En die de gemeente brengen zal in het eeuwige leven, als een reine maagd zonder vlek en zonder rimpel. Kijk, dat is dat vuur. Dat is dat vuur. En als dat vuur op de aarde geworpen wordt, dan gaat het branden. Dan komt er onrust. Dan komt er verdeeldheid. Dan trekt God ze eruit. Door die Heilige Geest. Dat doet God. Ja, zegt u maar. Maar hij is toch de vredevorst. Hij is toch de zaligmaker. Heeft de engel het niet gezegd tot Maria? En hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Heeft Jesaja het niet gezegd? Zijn naam is Raad, Sterk God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst. Werp een vredevorst dan vuur op de wereld. Werp de verlosser van zondaren dan vuur op de wereld. Ach, lieden, heb u dat nou nooit bemerkt? Bemerkt in de wereld. Bemerkt in uw hart. Dat als Christus zich aandient als vredevorst, als hij zich aandient als de verlosser van verloren, heb u dan ooit gemerkt dat er vuur begint te branden? Heb u dan ooit gemerkt dat wij mensen dat zomaar niet willen, dat hij koning over ons zijn? Heb u dan nooit bemerkt dat er allerlei vijven en zessen, als het daarbij blijft, worden ingebracht tegen de leer van genade en genade alleen? Nee, ik zeg nog eens, niet alleen door die mensen die niet van God en van Christus afweten, die zich verdrinken in de zonde, maar ook door die mensen die op de stoel van Mozes gezeten zijn en die met Paulus een ijver hebben in zijn, zoals hij eertijds had, in de dienst van God. Heb ik nooit bemerkt in uw eigen hart, als Gods geest als een vuur in uw beenderen brandde en u deed ervaren dat alles wat u deed, ook uw hartelijke tranen, ook uw oprecht berouw, ook uw levensverbetering, dat het alles wat ge ook ervaren hebt, u niet vrij kocht, u geen vrede gaf, geen losgeld was in uw hand. Heb u nooit gemerkt die innerlijke onverenigdheid met Gods weg? Als de Heere met u afsteekt naar de diepte en als hij u meetrekt naar de kribben van Bethlehem, waar ge als een arme en als een berooide in een stal rondom een kribbe moet buigen bij verachte arme mensen. Heb u het nooit in uw eigen leven bemerkt dat er innerlijke opstand is tegen het verliezen van alles wat u dierbaar schijnt, waar u aan vastklemde? Dat is dat vuur. Deze vrede die hij brengt, wil de wereld niet, wil niemand, wil ook het vrome hart niet. Vroom in de zin van Saulus, van Farizeeën en schriftgeleerden. Als hij dan zichzelf aandient als het brood des levens, als de spijs die nimmer vergaat, dan zeggen ze, wie kan dan zalig worden? Dan komt er onrust, dan komt er verwarring, dan komt er geroep. Hoe dan? Ach, in de prediking waarmee hij het volk bereikt en benadert, is alles van andere waarde en andere inhoud als dat ze altijd gehoord hebben. Ze onderhielden de wet. Ze ijverden voor God. De tollenaren, dat waren de zondaren. En dan komt Jezus. En hij noemt ze in zijn prediking allemaal als van één lap gescheurd. Hij zegt, u bent geen haar beter dan de tollenuit en dan de zondaar waar je nu op spuwt. En waar je nu geen gemeenschap mee doet hebben. Je zijt geen haar beter. Beroemt je er u in dat je lid zijt van de gemeente? En dat je teken der snijdenis ontvangen? En dat je een kind van Abraham zijt? Als God wil uit deze stenen, kan hij Abraham kinderen verwekken. Nee, zegt de Heer, als je gerechtigheid niet meer is dan hetgeen je nu hebt, dan ben je verloren. Dat was zijn prediking, daar is geen onderscheid. Wij hebben alle gezondigd en wij derven de heerlijkheid Gods. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Hij noemt ze allemaal boos en hij noemt ze allemaal overspelig. Al hebben ze nog nooit naar een andere vrouw of een andere man gekeken. Hij zegt, het is een overspelig geslacht. Allemaal. Eén voor één. Rijk en arm. Jong en oud. Hij waardeert de dingen van het dagelijks leven anders. Fariseeën waren rijk. Trots. Rijk. En ze zeiden, kijk, je kan wel zien dat God een welbehagen aan ons heeft. Wij worden gezegend. Die arme sloebers. Ze weten de wet niet. Je kan het wel zien. De straf Gods treft ze, maar wij niet. Onze lamp, die is niet veranderd in het geven van zijn licht. En onze stand, zeggen de drie vrienden van Job, die is niet veranderd. Nee, dat was dan ook waar. Maar in de verkeerde zin. Hij komt en hij zegt, die rijkdom die waardeer ik heel anders. Ik vind die rijkdom bezwaarlijk om het koninkrijk Gods binnen te gaan. Hoe bezwaarlijk zal iemand die goed hebben, die goed heeft. Het rijk Gods ingang, lichter dan een kemel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke zalig wordt. En tegen de armen zegt hij, zalig zijn de armen van geest, maar ook de bezitlozen, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Hij waardeert de mensen anders. Hij vergeeft notabene aan mensen de zonde. Zonder dat ze er ooit iets voor gedaan hebben. Nou, dat hadden ze nog nooit gehoord. Dat je zomaar van je schuld bevrijd kan. Hij neemt notabene een kind. En hij stelt het in het midden. En hij zegt, als je niet wordt, met al je kennis. En met al je wetenschap. Als dit kind. Als het nooit eens verwondering wordt. Dat je eruit getrokken wordt. Als je nooit zo staat als dit kind in het midden van allemaal grote mensen. Dat kind dat zegt... Wat moet ik hier nou doen? Waarom moet ik hier nou staan? Ik hoor hier niet bij. Als nog nooit een wonder voor je geweest is, zegt hij. Net als voor dit kind. Dan kun je het koninkrijk Gods niet ingaan. Hij zegt notabene tot een dominee in Jeruzalem. Nicodemus. Hij zegt, man, je weet er niks van. Je preken zijn altijd verkeerd geweest. Je bent zelf op de verkeerde weg. En je leidt ook je schapen op de verkeerde weg. Want je kan het rijk Gods niet ingaan op de weg waarop je nu gaat. Je moet wederom geboren worden. Hij houdt zich op met slechte vrouwen. Niet om hun leven nog meer te verzieken. Maar om ze tot schuldbekentenis en tot berouw te brengen. En dan zegt hij zomaar, uw zonden zijn u vergeven. Nou, dat is toch ook om je haren uit je vrome hoofd te trekken. Dat is toch ook om te barsten van vijandschap. Als je nou altijd goed je best gedaan hebt. En je hebt het altijd geweten. En dan komt vuur. En dat verdelgt, dat verbrandt en dat verteert. Alles wat je hebt en wat je bent. En als Jezus nou zegt. Als je geen andere gerechtigheid hebt. Dan je wetenschap. En dan je nauwgezet leven. En dat je eerlijk weet dat het alleen maar uit genade is. Dat zijn ook. Die mensen zijn er ook. O, dodelijk gerust. Omdat ze nog nooit met het vuur des geestes in aanraking geweest zijn. Zo in de zin van. Ach, ik ontmoet het wel eens. Hoe zou het nu met je zijn als je sterven moet? Je bent al zo oud. Ja, dominee, dan ga ik voor eeuwig verloren. En dan pakken ze gelijk het kopje koffie. Of de sigaar en ze grinniken nog een beetje. Zo in de zin van. Dat heb ik toch maar eens even goed gezegd. Hè? Je kan wel horen, dominee, dat ik het zomaar niet aanneemt. Dat ik nog een van de echte ouwe ben die het goed weet. En zo gaan ze lachend de eeuwige verlorenheid in. Ontzaggelijk. Om te huilen. Om te blijven wenen. over de hardheid van vele harten, die met zulke wetenschap en die met zulke kennis nog één dag buiten Jezus kunnen leven. Buiten zijn gerechtigheid. Daar steekt Jezus de brand in. Nu zegt hij, ik ben gekomen om vuur op de aarde te werpen. En wat wil ik, indien het al reden ontstoken is? Dat is een beetje onduidelijke zin. Maar eigenlijk staat er dit. En ik zou willen, en ik begeer dat het al reden ontstoken is. Maar ik moet eerst met een doop gedoopt worden. Met een kruisdoop gedoopt worden. En dan word ik gepest totdat het alles volbracht is. Dan zie je de begeerte van Christus, dat hij met die doop gedoopt zou worden. Dan zie je de drang van zijn hart om het vuur op de aarde te kunnen verwerken, te kunnen werpen. Opdat dat vuur zou inslaan. Opdat dat vuur zou vertieren. Maar ook opdat dat vuur de harten warm zou maken. De blik vrolijk en de voeten vaardig. Dat heeft hij gepreekt. Dat vuur heeft gebrand in de Joodse wereld. En dat vuur is overgeslagen in de wereld. Straks dan roepen de Romeinse keizers, help, breng de christenen om. Dan zie je de verwarring komen in de wereld. En die verwarring is ook gekomen toen God hier het heidendom doorbrak. En die verwarring die komt telkens weer opnieuw wanneer het evangelie naar de schrift verkondigd wordt. Die verwarring komt er niet als we in het oude traditionele spoor van fariseeën en schriftgeleerden blijven geloven dat het al zo is omdat onze vaderen het gezegd hebben, zonder dat we innerlijk de kennis van de waarheid ontvangen hebben. Dan kunnen we met die kennis dodelijke vijanden zijn. Dat zie je telkens weer opnieuw. Met de kennis van de waarheid. Want ach, geliefden, ik weet het uit mijn eertijds. We kunnen zo nauwkeurig een bekering vertellen, omdat we het 100 keren gehoord hebben. En we kunnen zo nauwkeurig weten hoe God een mens bekeert. En wat er gebeuren moet in het menselijk. Ik heb wel met dominees getwist. Dat ik zei, als jij zo sterft, dan ga je net verloren, net als ik. Want we zijn beide onbekeerd. Als God een mens bekeert, dan zal hij dat doen. En dat wist ik precies. En toen God mijn ogen opende, toen wist ik het niet. Toen wist ik niet alleen hoe ik bekeerd moest worden, maar toen wist ik ook niet dat het werk dat God in mijn ziel deed zijn werk was. Toen liep ik als een ellendige over de wereld, verteerd door de liefde van God, verbroken door zijn barmhartigheid, door het vuur van zijn evangelie, en ik wist niet dat het zijn werk was. Dan worden we anders. Dan worden we afhankelijk. Dan kruipen we ergens achter in een hoekje. En dan zeggen we, oh God, mag ik ook nog naar de kerk? En dan slaan we onze Bijbel op en dan zeggen we, Heere, dat ik dat nou lezen mag. En dan zoeken we ergens in een oude preek. En dan zeggen we, oh Heere, hier staat het wat er in mijn hart leeft. Zou het dan toch het werk van uw geest zijn? Zou het dan toch uw genade zijn die u in mijn leven verheerlijkt? En zo gaat het telkens weer opnieuw als God het vuur op de aarde werpt en het vuur in ons hart werpt. Dan gaat het altijd anders dan dat we verwacht hebben. Dan gaat het altijd anders dan dat we ons voorgesteld hebben. Omdat de genade van God nu eenmaal ook onze verstandelijke overleggingen verbrandt. En al onze uitsgezinde gedachten die we hebben over hemelse dingen verbrandt. Dan krijgen we niet alleen vertrouwen op God, maar we krijgen ook een andere kennis van God. En van de woorden zijn we genaden. En van zijn wet. En van zijn dienst. En van zijn inzettingen. En dat hebben de Joden niet begrepen. Dat hebben ze niet verstaan. Toch zegt Jezus, ik ben gekomen om vuur op de aarde te werpen. En hoe komt dat nu openbaar? Wat was nu dat vuur? Was dat het vuur van de hel? Was dat het vuur van de verdoemenis? Zoals wij in onze natuurstaat denken dat mensen bekeerd moeten worden. Dan zeggen we, slaat er maar op. Preek maar eens hoe verschrikkelijk dat het in de hel is. En laat de mensen maar eens zien dat ze daar straks in zullen nederzinken. Dan zullen ze misschien wel. Ach, ik denk altijd aan dat oude versje dat me eens zo diep trok. Waar vloek en wet het hart verstalen. Daar zal het gezicht door God gewrocht. Hoe het bloedransoen verzoening kocht. Aldra het steenhart vermalen. Dat is de waarheid. Dat is het hart van het evangelie. Ach, als Jezus de verdoemenis gepreekt had zoals de fariseeën en de schriftgeleerden het wilden, dan had hij voor Johannes geen ergernis geweest. Want dan had Johannes in de gevangenis gezegd, dat is het. Zie je, dat heb ik gezegd. De wal is een hand. Zijn das voor door zuiveren. Kap met onuitblusselijk vuur verbrand. Dan had ik best begrepen. Maar nou zegt Jezus, zalig, die aan mij niet zal geërgerd worden. Is er dan geen vuur? Is er dan geen hel? zal die dan het kaf niet met onuitblusselijk vuur verbranden? Zullen die niet verloren gaan die zich niet tot God bekeren? O, gewisselijk, het is veel erger als dat ik in een 100-jarige durende preek zou kunnen vertellen. Veel erger. Ik ben mij van bewust dat alles wat ik schilder van de eeuwige verlorenheid en van de diepte der hel nog maar een speldenknop is bij hetgene wat het in waarheid zijn zou. Dat is het. Maar dat zal het alleen zijn. Wanneer deze gerechtigheid verworpen wordt, eerst zal de gerechtigheid van Jezus Christus verhoogd worden. Eerst zal het vuur op de aarde geworpen worden. En ja, als de mens dan in zijn eigen leven, in zijn natuurlijk leven, in zijn zonde, in zijn gerechtigheid en in het oordeel waar ik u straks iets van zei, wanneer die daar niet onder buigt, nou, dan blijft er niets anders over als het helse vuur. Maar voor die tijd komt het evangelie voor alle te volgen. En zullen alle mensen worden opgeroepen de dienst van de Satan te verlaten en zich te buigen in dienst van die eeuwige koning, die genadig en wijs en goed is. Dat is de boodschap die voorop gaat, predik dat evangelie, zegt Jezus. Dat is dat vuur waarvan Petrus spreekt op de Pinksterdag, die wel door de mens gekruisigd is, maar die door God verhoogd is om te zijn een Heer en een verlosser van zondaren. Want u komt de belofte toe, zegt hij, en uw kinderen, en alle die daar verre zijn, dat een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Dat is dat vuur dat hij op de wereld werpt. Dat vuur dat hij laat openbaar. Door dat vuur is Paulus neergebeld op de weg naar Damascus, toen hij zag dat hij de gezalfde Messias naar het leven gestoken had, en dat hij hem zijn doornen kroon gevlocht had. Dat was het vuur. Daar werd hij door neergeworpen. Datzelfde vuur kwam uit Jezus' ogen. Toen Petrus zijn meester stond te verlogen in de zaal van Caiaphas. Toen wierp Jezus vuur op de aarde. En toen verteerde Petrus. Toen liep hij naar buiten. En hij weende. Bitterlijk. Dan moeten de zonden eraan. Dan moet de opstand eraan. Dan moet de afval eraan. Dan moet mijn gerechtigheid en mijn ongerechtigheid eraan. Vuur. Dan begint het hart te branden. Ogen, het is waar, geliefden. Het is waar. Dan wordt er veel verteerd. Dan komt er veel om. Dan raakt Petrus in zijn val Petrus kwijt. En dan is Saulus, die zo ijverde voor God, in één klap een goddeloze voor God. Maar dan heeft dat vuur ook een andere uitwerking. Dan loutert dat vuur, zodat het werk des Heren overblijft. Zie het in de harten van de Emmausgangers. Als Christus zichzelf verkondigt uit de schriften, dan werkt die vuur op de aarde. En dan komt er toch een hoop in het hart van het verslagen volk. Dat is het vuur van Gods liefde. Het vuur van Gods genade. En het vuur van Gods gerechtigheid. Weet je, alle vrome mensen ergeren zich dood aan. En alle goddeloze zondaars die ergeren zich ook dood aan. Want de vrome willen de gerechtigheid niet kwijt. En de goddeloze willen de ongerechtigheid niet kwijt. Maar weet je wie er zich niet aan ergert? Dat zijn diegenen die geen waarde meer hebben voor zichzelf en voor God. Dat zijn degenen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dat zijn degenen die zeggen, ach nee, niet het werk, niet mijn lijden, niet mijn tranen, niet het werk wat ik doe. Nee, is er nog een weg om de welverdiende straf te ontgaan, om weer tot genade te komen? Ja, geloof in Jezus Christus. Geloof in Jezus Christus. Paulus die zegt tot die stokbewaarder, dat was toch een boze, hè? Dat was een kwaaie. En als die man zegt, wat moet ik doen? Dan wijst hij de kosten weg. Dan zegt hij, geloof in de Heer Jezus Christus. Geloof in de Heer Jezus Christus. En je zal zalig worden. En geloven in Jezus Christus, dat houdt in je eigen gerechtigheid verlies. Dat houdt in alleen je betrouwen maar stellen. Op zijn gerechtigheid, op zijn kruis. Dat is als een naakte hopen de bedekking met zijn klederen te ontvangen. Dat is als een ongelukkige je toebetrouwen aan hem die de lammen draagt. Dat is als iemand die geen naam heeft. Schuilen in de naam van Jezus Christus en zeggen, Heere, ik weet niet anders meer, maar kom tot u gevloot. Dat is met een gebroken hart je dorst lessen aan het bloed waaruit zijn wonden stroomt. En je laten zalig maken. En je laten leiden. En je laten besturen. Dan begint er een vuur te branden. Dan staat er, en was ons hart niet brandende in ons. Dat is die brand waarbij Petrus op de Pinksterdag die ene naam onder de hemel verkondigde. Dat was die brand waarmee Paulus stond, zelfs voor Agrippa en voor Festus en straks in Rome. Dat was die brand die hem alles deed verdragen om Christus wil en die hem deed uitroepen. Niets, hoogte, diepte, lengte nog breedte, vriendschap of vijandschap van de mensen zal me kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Jezus Christus. Ik ben gekomen, zegt hij, om vuur te werpen op de aarde, gelieten. Is dat vuur ook in uw hart geworden? Daar een enkel woord ter toepassing nadat we gezongen hebben. Uit Psalm 59, het 10e vers. Ik zal, omdat ge in bange dagen mijn toevlucht waart van u gewagen. Van u mijn sterkte zij mijn zang en snarenspel mijn leven lang. Ik heb in nood aan God verbonden, in hem een hoog vertrek gewonnen. In God, wiens goede tierenheid zich over mij heeft uitgebreid. 10e vers van Psalm 59. Bent u ook gaan branden toen dit vuur in uw hart geworpen is? Want daarvan moet u zich rekenschap geven. Of dwaalt u zo nog maar mee met die mensen die nooit verontrust zijn? Die het wel geloven, die zeggen we hebben toch de waarheid. En we hebben toch de Bijbel nog. En wij geloven dat een mens niet zomaar zalig kan worden. Oh, dat is alles goed. Dat is alles goed en het ware te wensen dat ge u ijverig verdiepte in de waarheid die ons is toebetrouwd. Dat is vaak ook een groot gebrek, dat we wel menen te verstaan wat we beleiden, maar dat we ten diepste nog nooit met ernst en nauwgezetheid hebben nagespeurd wat eigenlijk onze belijdenis is en wat er in het woord van God geschreven staat. Maar ook al zoudt ge dit alles van harte beleiden, en ook al zou je hierin toestemmen met een uiterlijke historiële kennis en soms ook nog wel met een innerlijk gevoel van ja, maar dat moet de waarheid zijn, want zo heb ik het altijd van mijn vader of mijn moeder gehoord en dat waren kinderen van God. Dat kan allemaal waar zijn en het is zeer te prijzen, maar met dat alles kunnen we toch nog werelds leven. En met dat alles kunnen we toch nog ons hart aan de dienst van de zonde en van de afgoden verbonden houden. En met dat alles kunnen we toch nog een schat hebben, dat staat ook in dit hoofdstuk, een schat hebben die door de mot verteerd en door de roest verdorven wordt. Met dat alles kunnen we dan toch nog innerlijk verbonden zijn aan iets wat geen God en geen Christus is. Dat blijkt zo vaak. Als u uw eigen leven nagaat, soms onder de indruk van de eeuwige dingen, maar wat getuigt uw dagelijks leven? Wat is uw opstaan en uw naar bed gaan? Waar bent u mee bezig? Wat is uw ijver? Wat is de drang van je hart? Jongens en meisjes, onderzoek je hart eens eerlijk. Is er wel eens vuur in je hart gevallen? Wat ik heb gezegd, dat vuur dat brengt schifting. Dat vuur dat haal je eruit. Dat vuur dat doe je verwerpen en achterlaten de dingen die van de wereld zijn. Dat vuur dat doe je uitroepen, Heere, trek me. Dan zal ik u nalopen. Dat vuur, dat doet je een walger van die dingen waar de wereld zich aan vergaapt en waar de wereld haar afgoderij mee bedrijft. Als dat vuur in ons hart komt, dan moet het ook openbaar komen. Dan wordt geschift uitgetrokken, afgezonderd, dan komen we alleen te staan. Dan zeggen we tegen onze vrienden en vriendinnen, waarmee we in de wereld geleefd hebben, misschien ook in een nette, vrome wereld, ik kan niet meer, ik doe het niet meer, ik kan het niet meer, want er is vuur in mijn hart gevallen. En dat heeft de lust tot de zonde verteerd. Ik zie de wereld anders als vroeger. En ik zie alles wat ik heb en doe, dat zie ik anders. Ik zie dat er noodzakelijke dingen zijn dan eten en drinken en woning en kleren. Ik zie dat ik gescheiden ben van God. En ik zie dat in Gods gemeenschap het eeuwige leven is. Ach, ach, Heere, mocht ik u kennen. Mocht ik u leren kennen tot mijn vrede en tot mijn gerechtigheid. Ik zie dat ik een zondaar ben voor God. Dat ik me schuldig gemaakt heb door te zondigen tegen Gods wet. Tegen Gods liefdewet. Tegen Gods goedheid. Tegen Gods zorg. O God, kon ik het weer goed maken. Maar waar Christus vuur in het hart werkt, daar verteert alles. Daar is maar één gerechtigheid die overblijft. En dat is de gerechtigheid die in het vuur staande gebleven is. Dat is niet onze gerechtigheid. Dat is de gerechtigheid van Christus. Die heeft de wet onderhouden in de brand van het vuur. Die heeft nedergedaald ter helle. De wet onderhouden. Zijn vader nooit losgelaten. Nooit de verkeerde gedachte gehad. De drinkbeker gedronken. Die de vader hem op de hand gezet heeft. En alleen die gerechtigheid is mijn gerechtigheid voor God en ook voor u. Weet u dat dan? Weet u dat dan? O, bid dan maar om het vuur. Zeg, Heer, het is wel erg. Als alles in opstand komt. Als er zo'n deling komt, zo'n scheiding komt. Hier de vijandschap en daar de liefde. Het is wel erg, maar Heer, trek dan toch maar door. Trek dan zo door, Heere, dat vlees en bloed dat tegen uw wil doet. En het koninkrijk Gods toch niet beërven kan. Het dan maar aangaat, hoe smartelijk het ook mogen zijn. Maar Heere, als ik dan maar aan u verbonden mag worden. Als ik dan maar nader tot u mag komen. Als ik dan maar uit uw gerechtigheid mag leven. Als ik dan maar vergeving van zonde verkrijgen mag en eeuwige vrede. Want Heere, de zonde, dat is de hel voor. Dat is de pijn van mijn ziel. En dat is de verschrikking. Kom, geliefden. Is dat in uw leven gebeurd? Heeft dat vuur u zo in brand gezet? En is er toen ook een brand gekomen naar God? Een liefdebrand. Want een liefde brandt als een vuur. Naar God. Zodat je ging hongeren en dorsten. Naar zijn gerechtigheid. Ach, zegt u. Ja, maar. Het gekrookte riet. Ik ben vaak meer rook, zegt u. Als vuur. Maar het gekrookte riet, dat zal hij toch niet verbreken. En het rokende vlasrietje, dat zal hij toch niet uitlussen. Het is waar. Het is waar. Hij zal zelfs een moordenaar. Die zegt ik. Ik heb tegen u gezondigd. En gij zijt rechtvaardig. Die zal hij niet in hel stoten. Die zal hij niet verwerpen. Hij zal het niet doen. Maar Jezus Christus is niet gekomen om rokende vlaswiekjes te maken. Hij is gekomen om vuur op de aarde te werpen. En nou is het een eeuwige zegen, dat is waar. Als u een rokende vlaswiek moogt zijn in de zin van de Bijbel. Want dan is er toch vuur in uw hart gevallen. Maar je moogt er geen vrede mee hebben. Want nog eens, ik zeg, het is Gods doel niet dat je een rokend vlaswiekje zou zijn. Maar dat je vuur zou zijn. Petrus zegt, zijt vurig van geest. Dat vuur van Gods genade, van Gods gerechtigheid. Die hij geopenbaard heeft toen hij heen ging naar de Vader. Dat hij toch waarlijk de borg des verbonds is. Dat vuur uw harten ook in brand steekt. O, waar bent u bekommerd over? Want er wordt veel gesproken over het bekommerde volk. Maar ik vraag me af, wie zijn dat toch eigenlijk? Wie zijn dat toch eigenlijk? Worden daar nu mee bedoeld de mensen die zonder Christus zomaar een beetje treuren en schreien over de zonde. En die zeggen, nou was ik toch ook eens bekeerd en was ik toch ook eens gerechtvaardigd. En had ik toch ook eens grond onder mijn voeten. En had ik dat en dat toch ook eens beleefd. Dan zou ik het mogen weten dat een kind van God was. Zijn dat de bekommerde? Nee, gelieve, als we spreken over de bekommerde kerk. Dan zijn dat degenen in wie hart vuur gevallen is. Die hun gerechtigheid zien verzengen door het vuur. Maar die nou ook in het vuur van Gods liefde en andere gerechtigheid ontdekt hebben. En die zeggen, ach, dat ik hem vond die mijn ziel lief heeft. Dat ik met die gerechtigheid bekleed was. Daar schreeuwt mijn ziel nagelijk. En het schreeuwt naar de waterstroom. Die hebben geen pretenties. Die zijn niet hoogmoedig, maar die zitten ergens aan Jezus' voeten met de Maria, om de wegen des Heren te leren. In die hart is het vuur gevallen, kent u dat vuur? Dat verlangen naar de Heren, dat uitzien naar God, dat hebben van die verborgen gemeenschap met de Heren, waardoor je ziel gescheiden wordt door het vuur van de wereld, waarin je zegt, Heren, niet mijn werk, en niet met mijn gezin, en niet mijn gezin, en niet mijn huis, en niet mijn salaris, en niet mijn kleding, en niet alles wat ik van deze wereld heb, hoe hoog ook gewaardeerd, en hoe dat ik u er ook voor danken mag, maar dat niet alleen, dat niet het voornaamste, Heren, maar dat ik voor u mag wandelen, en leven in het licht van uw aangezicht, en u mag aanschouwen, dat ik uw wil mag doen, en mijn hals mag buigen onder het juk van Jezus Christus. Geliefden, is dat in uw hart, dan heeft Christus ook het vuur in uw ziel geworden. Dan moet er nog wel veel verbrand worden, elke dag weer opnieuw. Maar wees dan niet te mismoedig. Als uw gerechtigheid u wordt afgenomen en uw ongerechtigheid u ontdekt wordt. Want als hij vuur werpt op de aarde, dan doet hij dat. Om te scheiden en om te schiften. Maar dan gaat het om die uitverkoren, om die eruit getrokken. Om datgene waardoor de brand van het vuur ingegaan is en overblijft. Omdat het bekleed is met de gerechtigheid van Jezus Christus. En dat zal het vuur doorstaan. En dat zal zelf als een vuur worden. Als een lichtend licht. En dat vuur zal als een brandende fakkel straks het huis van God binnengedragen worden. Om eeuwig licht en eeuwig warmte te mogen geven. Wanneer we hem eeuwig zullen danken dat hij vuur op de aarde geworpen heeft. Dat hij zijn dierbare geest gezonden heeft. Die de wereld, ook de wereld van ons hart heeft overtuigd van zonde. Onze hoofdzonde, omdat we in hem niet geloofd hebben. Van gerechtigheid, omdat het alleen in hem is en hij heen gaat naar de Vader. En van oordeel, omdat die koning van de wereld het niet winnen zal. Maar onze koning, van Israëls God gegeven, ons zal voeren naar de eeuwige triomf. Amen. Heere, laat onze ziel ook verwachten dat vuur uit de hemel. Dat vuur van uw geest, wat u ook heden nog uitstort onder de prediking van uw dierbaar woord. Waaronder verbrandt en verschrompelt alles wat u weerstaat. Maar wat het hart van bedrukte aansteekt in kinderlijke en goddelijke liefde. Om u te mogen verwachten die nog eenmaal het vuur op de aarde zal werpen. En dan zult ge met al uw volk ingaan de eeuwige vreugde. Waar de goddelozen zullen achterblijven in het eeuwige vuur. Heere, dat we ons hart onderzoeken zouden. En die we dat vuur niet kennen en om vragen zouden. En zo naar de Pinksterdag zouden mogen heen leven. Opdat uw koninkrijk in ons leven komen mag. En uw naam alleen de Heer ontvangen zou om Jezus wil. Amen. Zingen dus nu tenslotte 118 vers 11. Dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.
Amen.